enkele mededeling vooraf, gemeente, namens de kerkenraad. Volgende week hoopt u, zo de Heer wil, in beide diensten voor te gaan, evangelist Bor. En aangaande de dienst der offeranden vandaag, u mag uw gave geven allereerst voor de kerk en vervolgens voor het doel Home for Koerts. Tot zover deze mededelingen. Verheft gemeente uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zullen gemeente zingen gaan, Psalm 57, het eerste en ook het tweede vers. Psalm 57. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Psalm 57, het eerste en het tweede vers. Wij zingen van deze psalmgemeente ook het laatste vers, het zevende. Uw goedheid, Heer, is groot en hemelhoog. En we zullen dat doen nadat we eerbiedig luisterden naar de woorden van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus, de grote profeet en leraar, heeft deze wet als volgt ons in een hoofdsom overgeleverd. Ge zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift en we doen dat vanmorgen in het boek van de Handelingen der Apostelen. Het derde hoofdstuk We lezen daarvan de versen 1 tot en met 16. Handelingen 3, de versen 1 tot en met 16. Petrus nu en Johannes gingen samen op naar de tempel. Omtrent het uur van het gebed, zijnde de negende uren. En een zeker man die kreupel was, van zijn moeders lijf af, werd gedragen, welke ze dagelijks zetten aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen die in de tempel gingen. Welke, Petrus en Johannes ziende, toen ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus, sterk op hem ziende met Johannes, zeide: zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkelen vast. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. En al het volk zag hem wandelen en God loven. En ze kenden hem, dat hij die was die om een aalmoes gezeten had aan de Schone Poort van de tempel. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over wat hem geschied was. En toen de kreupele, die gezond gemaakt was, en Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in de voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genoemd wordt, verbaasd zijnde. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: gij Israëlitische mannen, wat verwondert ge u over dit? En wat ziet ge zo sterk op ons? Alsof wij door onze eigen kracht of door onze godzaligheid deze hadden doen wandelen. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, toen hij oordeelde dat men hem zou loslaten, maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was zou geschonken worden. En de vorst des levens hebt ge gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloven in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt, die ge ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. We zullen nu de Heere bidden gaan en hem eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst. In onze voorbeden gedenken we aan onze zuster Aldelies de Molenaar, die in de afgelopen week gevallen is en met nogal wat kneuzingen is opgenomen in het ziekenhuis in Dirksland, waar ze nog verblijft. Gelukkig gaat het wel de goede kant op en zou het best kunnen zijn dat ze binnen een enkele dag weer thuis mag komen bij haar man. Laten we samen bidden. Als we, Heere, vanmorgen uw grote en heilige naam aanroepen, dan wordt het ons als het ware, Heere, al op de lippen gelegd tot wie we mogen gaan. Tot hem die door de apostel Petrus werd aangeduid, en zojuist hebben we het gelezen, als de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen. Zo mocht Petrus het tot het samengestroomde volk, tot de kinderen van Israël zeggen. De God van onze vaderen, die God van wie we zojuist ook al vernamen dat hij zich noemde als de God die het volk uit Egypte had uitgeleid. En die dat volk gebracht had in het land der belofte. En die aan dat volk profeten en getuigen van zijn naam en van zijn grote werken had geschonken. Die God die tegelijkertijd ook de Vader van de Heere Jezus Christus is. Die God die gedacht heeft aan zijn genade en zijn trouw aan Israël niet gekrenkt heeft. En die zijn naam inmiddels in deze hele wereld heeft doen verkondigen. Die God in wiens naam wij, Heren, ook deze dienst begonnen zijn. Toen we het eerbiedig uitspraken dat onze hulp en onze verwachting, Heren, niet van onszelf is en niet van elkaar, maar van U, de Schepper van hemel en van aarde, die God die getrouw is en die niet laat varen de werken van zijn handen. Laat het dan, o Heere, vanmorgen ons een wonder zijn dat U ons opnieuw op deze nieuw begonnen zondag aan het begin van deze nieuwe week weer samenbrengt hier in dit ons zo welbekende huis. De plaats van het gebed, waar Uw woord open ligt en waar U al vele decennia lang, generaties lang, Uw woord laat verkondigen. Uw trouw en goedheid, Heren, blijken vandaag opnieuw. Een wonder? Ja, Heren, te meer een wonder wanneer wij ontdekken en dat voor Uw aangezicht ook belijden, dat wij het daar niet naar maken. Dat wij ook vandaag niet kunnen wijzen op allerlei dingen in ons leven, Heren, op grond waarvan U ons dit alles schenkt. Het wijst ons op U en op U alleen. En vandaag wilt U opnieuw heel dicht bij ons komen. Bij de harten van onze jongens en meisjes. Bij de harten van ons allen, Heren, hier in dit kerkgebouw. En anderen die met ons meeleven, ook via de digitale middelen die ons tot onze beschikking staan. U wilt ze ook gebruiken. En we bidden U, Heren, of U ze ook wilt gebruiken. Of wanneer we Uw woord mogen vertolken. Wanneer de verkondiging ervan ook vanmorgen tot ons komt. In ons psalmgezang, ja dat ook. En in de uitleg, en zo U het geeft, in de toepassing van het woord, dat kostbare en heilzame woord van U, laat het dan, Heren, niet buiten ons blijven, maar laat het ons mogen raken en laat het ons hart mogen vervullen en ons leven mogen vernieuwen tot de kennis van U, de zaligmakende kennis van U, o Heere Jezus Christus, die daartoe gekomen zijt. Bedoelde de apostel Petrus dat ook niet? Hij hield geen geleerd betoog. Hij wilde niet interessant doen. Hij zocht geen woorden te vertolken die vol waren van menselijke wijsheid. Maar in alle eenvoudigheid en tegelijkertijd in alle drang en bewogenheid zocht hij dat door middel van dat woord de Heere Jezus Christus, de enige naam tot zaligheid, bekend zou worden. En meer en meer bekend zou zijn. En laat het ook, Heren, ons vanmorgen daarom te doen zijn. Als het ons daar niet om te doen is, geef dat we ontdekken, Heren, gaandeweg deze dienst, dat het Uw bedoeling is. En dat U ons daarom hier in dit kerkgebouw bracht en met Uw woorden in aanraking bracht. En de allermeesten van ons weten dat al een leven lang. Van kindse dagen af met Uw woord in aanraking gekomen. Op de schoot van moeder of op de knie van vader. De psalmen geleerd. De verhalen, de geschiedenissen uit de Bijbel gehoord. De namen, we weten ze, de feiten. En de centrale boodschap van die ene naam tot zaligheid. Heer, het is ons niet bekend. Het is ons niet onbekend. En die zou het zelfs kunnen zijn, Heren, dat het ons dan weliswaar niet onbekend is. En ten diepste toch wel. Omdat het altijd nog buiten ons leven gebleven is. Wat is dat een aangrijpende zaak? Wanneer U op de deur van ons hart klopt, En wanneer u met uw geest, o Heere, twist met onze ziel, zo kan het ook zijn in allerlei omstandigheden van ons leven, dat u het ons dringend bekend maakt. O mens, vliet de toekomende toorn. O jongen of meisje, geef toch aan mij je hart. Laat je leven niet buiten mij blijven. En altijd nog, terwijl u zo dikwijls langskwam, Heere, niet vrijblijvend, maar dringend en bewogen, dat het er toch tot heden toe niet van kwam. En nu bidden we om uw genade, dat deze zondag, deze zomerse julizondag, een grote, een belangrijke in ons leven, ja, Heere, in uw koninkrijk mag zijn. Wilt u met uw geest wonen en werken onder ons? En dan tegelijkertijd bidden we maar niet alleen onder ons, maar op zoveel plaatsen waar dat woord verkondigd wordt. Hier in Middelharnis-Sommersdijk, op heel Goeree Overflakke, in ons land, ja, Heere, wereldwijd. We bidden om de voortgang van uw woord en om de kracht van uw genade. Dan kent u onze omstandigheden, de situatie waarin we ons bevinden, wanneer de dingen op ons hart drukken, wanneer het allemaal niet makkelijk is misschien. Oh, het is vakantietijd. Maar wij kunnen niet met vakantie. Vanwege ouderdom of vanwege ziekte. We noemden de naam van onze zuster Alderlies de Molenaar, Heren. Dat was een hele schrikkende afgelopen week. De schrik voor haarzelf en voor haar man en voor de kinderen. Nu ze met allerlei kneuzingen opgenomen moest worden in het ziekenhuis. We danken u, Heren, dat het niet ernstiger was. Dat had zomaar gekund. Maar u hebt haar gespaard. Bij alle moeite en zorg die er is en die er was. En die er zal blijven, Heren, menselijkerwijs bezien. Met allerlei zorgen, Heren, aangaande haarzelf en haar man. Ook in de situatie thuis, in de hulpbehoevendheid van inmiddels hen beiden toch wel. Heren, we dragen ze aan u op. En waar allerlei zorgen zijn, Heren, bidden we. Of u daar genadig in wilt voorzien. Ook wanneer anderen zich inspannen om dat te mogen oplossen. Heren, wilt u meekomen. En wilt u weg openen. Opdat er nog heilzame maatregelen genomen mogen worden. En laat de verwachting van onze zuster en haar man op u de Heere mogen zijn. En zo bidden we om uw hulp en gunst. Wat kan het moeilijk zijn bij het ouder worden. Deze broeder en zuster hebben dat zo aangrijpend moeten meemaken. En anderen in deze gemeente ongetwijfeld ook. Wij bidden u voor de ernstig zieke gemeendeleden, Heren. U kent ze bij name, u weet hun situatie. O Heere, schenk het dat ze op u mogen zien en dat ze er iets van mogen kennen. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen van mijn hart en mijn deel in de eeuwigheid. Gedenk allen, Heren, die met zorgen kampen. Vanmorgen zullen we horen over een gehandicapte man. En zo kan het ook in ons leven zijn. Wanneer we het leven door moeten met een handicap. Met allerlei zorgen. Met verdriet. Of Heren, wanneer er in ons leven een knagend gemis is. We denken terug aan hem of haar die we middels moeten missen. Een man of vrouw of misschien wel een kind. O God, ontfermt u zich. U weet van al deze dingen af. En u leidt ons leven opdat we het allemaal in uw handen zouden stellen. Zo kan er allerlei leed zijn, Heren, verborgen zorgen en moeite. We bidden u voor onze zorgenkinderen. We bidden u voor onze zorgenkleinkinderen wellicht. Al deze dingen, o God, toon dat u nabij bent en vol ontferming. Gedenk ons zo in uw trouwe zorg. Wilt u geven dat we ook onze zegeningen tellen? Dat we erop letten, Heren, wanneer we tot in hoge ouderdom gekomen zijn wellicht. We, danken u voor het feit dat onze zuster Corrie Vogelaar gisteren de leeftijd van 98 jaar mocht bereiken. En er zullen ook andere ouderen en zeer ouderen zijn. Met alle moeite en zorg. Maar dan toch ook. Schenk, heren. De ouderdom zullen ze nog fris en groen zijn. En vruchten dragen. En de vruchten zijn voor u, heren. Laten de vruchten van ons leven u toegewijd zijn. Zo past het om tot u te komen in zorg en zegen en te bidden om uw gunst en genade voor tijd en eeuwigheid. Verhoor ons. Geef ons een dienst waarin we uw stem mogen vernemen. En geef aan uw dienaar ook een stem om het te mogen vertolken. Wat zijn we van u afhankelijk, heren? Onze zwakke stem en onze schamele woorden. Maar als u, o God, de Heilige Geest, ze in uw hand wilt nemen en ze binnen wilt dragen, heren, dan zijn het woorden vol van kracht en leven en dan maakt u het waar. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Dan horen we in de stem die vanaf de kansel klinkt, uw stem, o heren. En dat is een stem vol van heerlijkheid en macht. Schenk het in uw genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan, gemeente, de psalm zingen van een mens die ervan mocht getuigen dat hij, of zij misschien wel, maar God lief had. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. We zingen van psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 4. En na het amen van de prediking uit dezezelfde psalm, de versen 7, 10 en 11. Nu 1, 2, 3 en 4 van de 116e psalm. Thank you. luisteren, gemeente, naar de geschiedenis die we zojuist hebben gelezen uit Handelingen 3. De tekst wordt zo ongeveer gevormd door de versen 1 tot en met 8. Ik lees met u het zesde vers nog eens, duidelijk het centrale vers van deze geschiedenis. Handelingen 3, vers 6. Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. En het vervolg doet zien dat dat dan ook gebeurt. Hier in Handelingen 3. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Ik denk dat jullie die rijtjes uit de Bijbel wel kennen. Misschien wel op school geleerd. Ik herinner me, toen onze kinderen op school zaten, dat ze dat moesten doen uit het boekje Namen en Feiten. Maar hoe dan ook, je kent ze wel, denk ik. Ruben, Simeon, Levi, Juda dan, de zonen van Jacob. Otniel, Ehud, Samga, Deborah, Barak, de richters. En ook de Bijbelboeken, toch? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri. En in het Nieuwe Testament, beginnend met de evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, de Handelingen enzovoort. Nu weten we ook dat er Bijbelboeken zijn waar er twee van zijn. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, de brieven ook. 1 Korinthe, 2 Korinthe. Wel, het zou helemaal niet zo vreemd zijn geweest wanneer we in het Nieuwe Testament aan het begin daarvan als volgt zouden tellen. Matthäus, Marcus, 1 Lucas, Johannes, 2 Lucas. Immers, we hebben een gedeelte uit de Handelingen der Apostelen gelezen. Maar goed beschouwd, en dat weet je denk ik wel, is dat gewoon een vervolg op het evangelie van Lucas. Ook beide geschreven door dezelfde Lucas, blijkt uit alles. In zijn eerste boek, vanaf de aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus, tot en met de terugkeer van de Heere Jezus naar zijn vader in de hemelvaart. Maar de Heilige Geest heeft de evangelist Lucas daarna opnieuw opgezet om de pen op te nemen. En dan begint hij opnieuw bij de hemelvaart van de Heere Jezus. Helemaal tot aan, ja tot wat? Wanneer het evangelie van Christus in Rome is aangekomen. Jawel, Paulus zit dan wel in de gevangenis. Maar ook daar mag hij het evangelie verkondigen, onverhinderd en met vrijmoedigheid. De laatste woorden van het boek van de Handelingen der Apostelen. 1 Lucas. Vandaag dus luisteren we naar een gedeelte uit 2 Lucas. We zouden zijn eerste boekje kunnen noemen de beschrijving van wat de Heere Jezus heeft gedaan en geleerd op de aarde. En daarna lezen we wat de Heere Jezus heeft gedaan. Diezelfde Heere Jezus, maar dan vanuit de hemel. De Handelingen der Apostelen, oh jawel, natuurlijk wel. Maar het zijn ten diepste de handelingen van Christus. Van de Heere Jezus, die zit aan de rechterhand van zijn vader. En die vanaf die hoge plaats, en we belijden het ook met de woorden van de catechismus, dat hij zijn gemeente, hij vergadert zijn gemeente en beschermt haar en onderhoudt haar. En dat lezen we met name in dit boek, de handelingen van Christus door middel van zijn apostelen. Hij die vanaf de troon van zijn vader door zijn Heilige Geest, die hij heeft uitgestort, en dat wordt in ditzelfde boek ons meegedeeld, zijn werk op de aarde voortzet. Wel, daar lezen we en daar horen we vanmorgen over. Hoe gebeurt dat dan? Wel, in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Zo zegt Petrus het ook. Ik lees het nog maar een keer, vers 6. Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. In die naam is kracht en heerlijkheid en majesteit. Wel, we luisteren naar de boodschap aangaande de kracht die er is in de naam van de Heere Jezus. De kracht in Jezus naam. Drie dingen in deze geschiedenis. De kracht van Jezus naam ontvangen in ellende. Gebleken in verlossing. En erkend in dankbaarheid. De kracht van Jezus naam ontvangen in ellende. Gebleken in verlossing, erkend in dankbaarheid. Er is veel gebeurd in Jeruzalem. Ja, de afgelopen 3-4 jaren heel veel gebeurd. Immers, daar had de Zoon van God, de Heere Jezus, zijn voetstappen. Op gezette tijden was hij er geweest. In de 3 jaren dat hij op aarde was, daar in Jeruzalem, hij had gepreekt en de mensen hadden zich verwonderd over zijn leer. Hij had tekenen en wonderen verricht en bij tijden had de stad gegonst van verbazing. Wie had ooit zoiets gehoord en gezien? Maar nu is alles anders. Ze hebben hem gedood aan het kruis nota bene, als was hij een misdadiger. Maar daarmee was zijn gerucht niet geëindigd. En zijn discipelen zeiden zelfs dat hij uit de dood was opgestaan. Dat hij leefde. En dat alles, dat kwam 7 weken later op het Pinksterfeest tot een machtig hoogtepunt. Vreemde verschijnselen waren er te zien geweest rond de tempel. Velen uit Jeruzalem en uit Galilea, maar ook veel pelgrims uit andere landen, ze erkenden nu. Ja, ze erkenden dat deze Jezus de beloofde Messias is. Duizenden kwamen tot geloof in hem. En als teken daarvan waren ze gedoopt. En daar in Jeruzalem had zich inmiddels een gemeente van belijders van zijn naam gevormd. En ze komen dagelijks samen. In de tempel staat er. Ze zoeken elkaar op. En ze beseffen... En gemeente, het is goed dat wij dat ook beseffen. Ze beseffen christen zijn, bij de Heere Jezus horen, dat doe je niet, laat ik het maar even zo zeggen, dat doe je niet in je uppie. Dat is niet iets om in je eentje te hebben en te bezitten. Maar de christenen in Jeruzalem, ze tonen dat ze begrijpen, ze zoeken elkaar op. Ze delen in de gemeenschap van de Heilige Geest. Maar ze beoefenen tegelijkertijd ook de gemeenschap der heiligen. Oh, wat een gezegende tijd is dat daar. De leer van de Heere Jezus horen ze en delen ze. En ze breken het brood samen. En dan blijkt, er gaat ook een sterke aantrekkingskracht van hen uit. De Heilige Geest trekt nog veel anderen tot het geloof in de Heere Jezus, die zich dan ook bij hen voegen. En de hele stad is diep onder de indruk van wat in deze weken daar in Jeruzalem allemaal gebeurt. En nu is het een enkele week nadien. Hoofdstuk 3. Petrus nu en Johannes gingen tezamen op naar de tempel. Ze gaan naar de tempel. Wat moeten ze daar doen? In de tempel? Maar het is toch alles anders geworden? De offers van het Oude Testament, die zijn toch vervuld in de Heere Jezus? Hij was toch het paaslam van God en dat is nu geslacht. En toen de Heer Jezus stierf, toen scheurde toch het voorhangsel midden door. En daarmee was toch de bediening van het heiligdom overbodig geworden. En nu gaan Petrus en Johannes toch nog naar de tempel. Wat hebben ze daar eigenlijk te zoeken? Gemeente, het is wel duidelijk. De Heere leidt ze erheen. Er moet daar, in het centrum van de godsdienst van Israël, Daar moet getuigd worden van de naam van de zaligmaker. En ze hebben het beseft. Ja, zoals ooit, ja, ook de Heere Jezus, we lezen dat in het Johannesevangelie, zoals ooit de Heere Jezus door Samaria moest gaan, want er was een vrouw, de Samaritaanse vrouw, die gered moest worden. Zo ook nu, zo moeten deze twee apostelen naar de tempel, want daar is een man, daar is een ongelukkige man die vandaag behouden moet worden. De dag van Gods welbehagen is voor hem aangebroken. Nee, niet dat hij daar zelf iets van beseft. Nee, dat niet. Maar bij God, jongens en meisjes, stond het al van eeuwigheid vast. Daarom moeten Petrus en Johannes daarheen. Wel, zo gaan ze naar de tempel. En er staat nog iets bij, omtrent het uur van het gebed. Op het 9e uur, dat is 3 uur 's middags. Het is het tijdstip van het avondoffer, gebracht op het wierookaltaar. Er is een mooie psalm die daarvan zingt. Mijn bee, met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het is het tijdstip van het dagelijks gebed om Gods ontferming. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef thans uw heil op deze dag. En dat gebed, dat wordt vandaag daar in Jeruzalem verhoord. Op hun pad naar het heiligdom passeren ze de schone poort, zoals hij in ons hoofdstuk genoemd wordt. Het was een van de poorten van de voorhof. Het was de poort die de voorhof van de heidenen scheidde van de voorhof van de vrouwen. Een poort bijzonder fraai versierd met allerlei bronzen afbeeldingen. Prachtige poort. Maar het contrast is groot. Want daar, voor die poort, is een verlamde man door enkele vrienden neergezet. Nou, dat zal een flinke show geweest zijn, jongens en meisjes, want ze moesten de trappen op. En kennelijk had deze man vrienden die dat elke dag voor hem over hadden. Ze doen het. Zwaar gehandicapt was hij, al vanaf zijn geboorte. Nooit had hij kunnen lopen. Nooit had hij in de straten van Jeruzalem kunnen spelen. Hij kon alleen maar zitten en misschien dat nog maar nauwelijks. Een ongelukkige man. Omdat hij verlamd was, zeker. Maar ook omdat hij als gevolg daarvan niet in het onderhoud van zijn eigen leven kan voorzien. Helemaal afhankelijk van de goedwilligheid van anderen. Hij wordt daar bij de ingang van de tempel gebracht om elke dag zijn hand op te houden. En te bedelen om een aalmoes. Zo lezen we het in onze Statenvertaling. Dat woord aalmoes, een letterlijke vertaling van het Griekse woord. Aalmoes, om te bedelen om een gift uit barmhartigheid. Als die man daar zat, dan kon hij niks anders dan zijn hand ophouden. Heb medelijden met mij. Heb je nog wat over voor een arme bedelaar? Wat een ellendige situatie. Kunnen we ons gemeente misschien een beetje navoelen wat die man daar allemaal heeft meegemaakt. Elke dag daar maar zitten. Elke dag afhankelijk van wat een ander je belieft te geven. En natuurlijk moeten meemaken dat velen met een blik op oneindig langs je heen lopen. En weten jullie dat? Het mocht nog niet eens. Nee, het mocht nog niet eens. De Heere zelf had het verboden in de wet van Mozes. Er mochten in Israël geen bedelaars zijn. Want het volk Israël was niet zomaar een volk. De Heere had het bestemd tot een koninklijk priesterdom. Ten voorbeeld voor de andere volken. Even tussendoor. Gemeente, dat is het nog. Beseft u dat? Het volk van Israël, dat is het nog. Bestemd om een koninklijk priesterschap uit te beelden. Wel, daar mochten geen bedelaars zijn. Het volk had de plicht om met elkaar voor die mensen te zorgen. Maar de praktijk was helaas anders. En daarmee was de aanwezigheid van die bedelaar op het tempelplein een aanklacht voor het volk. En het laat zien hoe ver het volk bij de Heere vandaan leefde. Wel nu, gemeente, jongens en meisjes, laten we vanmorgen eens naast die man gaan zitten. En ons afvragen wat het ons zegt. Zo'n verlamde, bedelende man. Weet u, hij is een beeld van u en van mij en van jou. Wat zien we in hem? Hij is een mens zoals God de Schepper het niet had bedoeld. Een ongelukkig man. Een man met benen, maar die benen kunnen hem niet dragen. Een mens met handen, maar hij kreeg die handen niet om te bedelen. Deze man is zichtbaar aangetast door een aandoening die er in de Hof van Eden nog niet was. Adam en Eva voor hun diepe val, jongens en meisjes, zagen er zo niet uit. En dat geeft aan dat het verval wat deze man vertoont alles te maken heeft met de zonde die door de zonde zijn entree in deze wereld heeft gemaakt. Nee, niet het misverstand dat de discipelen op enig moment oproepen. Als ze, wanneer ze een soortgelijke situatie aantreffen, wanneer ze aan de Heer Jezus vragen, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Nee, dat niet. Nee, we mogen zomaar niet, en zeker niet bij anderen, een directe lijn trekken tussen zonde en aandoening en ziekte. En toch, deze mens toont het, dat we ver gevallen zijn, diep. En deze mens kon zichzelf niet terugbrengen in de staat zoals de Heere het had bedoeld. Nou, daarin is hij een beeld van ons, van u en van mij. Wij die geschapen zijn om God onze Schepper recht te kennen, hem van harte lief te hebben, hem met een oprecht hart te dienen en met al wat in ons is, met al onze functies en al onze organen en al onze zintuigen en van binnen met je hart bovenal, hem te dienen en te eren en te prijzen. En we zijn er niet toe in staat. Omdat we aangetast zijn door alle gevolgen van de zonde, ja, door de zonde zelf. Wel, van dat alles is deze verlamde man het beeld. Onbekwaam tot het goed als hij is. Gedragen moet hij worden. Er moet een ander aan te pas komen. Nou, dat is het, gemeente, dat is het eerste waarin we in deze man ons eigen beeld zien. Maar me dunkt, daarmee is nog niet alles gezegd. Waarom zat die man daar? Ja, gemeente, ik moet eigenlijk zeggen, ik moet het aanvullen met een paar woordjes. En dan begrijpt u het wel. Waarom zat die man daar nog steeds? Begrijpt u? Waarom zat die man daar nog steeds? De zaligmaker was toch gekomen. De Heere Jezus. 3 jaar lang was hij door het land gegaan. En door de straten van de stad goed en goeddoende. In de Heere Jezus was het profetenwoord vervuld. Waar de Heere Jezus zelf op enig moment op wijst wanneer de discipelen van Johannes de Doper tot hem komen. En dan wijst hij erop. Dan zegt hij, kijk maar, dat ik de beloofde zaligmaker ben. Zie maar, blinden worden ziende. Melaatsen worden gereinigd. Doven horen. Kreupelen wandelen. Ja, zelfs doden worden opgewekt. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Zo had de Heere Jezus het getoond. Wie tot hem kwam, in zijn nood en in zijn ellende, die ontving genezing en verlossing. Toch? Of niet? Kun je een voorbeeld aanwijzen van iemand die tot de Heer Jezus kwam en die werd afgewezen? Nee, het gold echt. Wie voor hem lag neergebogen, letterlijk, die werd door hem weer opgericht. Maar deze kreupele man in Jeruzalem, hij zit er nog steeds. Alsof er niets gebeurd is. Alsof de Heer Jezus niet in de wereld was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Gemeente, wat we in deze bedelende man zien, dit. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ook deze lamme man. Hij had de Heer Jezus zomaar aan zich voorbij laten gaan. Hij had al die jaren kennelijk de Heer Jezus niet nodig gehad. Ja, hij bedelde wel. Maar niet. Niet zoals bijvoorbeeld Bartimeus dat deed. Die blinde man in Jericho die het uitriep. Heer Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. Deze man, hij had wel nood. Maar niet zulk een nood dat hem tot de Heere Jezus had gedreven. Hij kon het nog af buiten de Heere Jezus. Als de Heere Jezus voor het Sanhedrin staat die hem gaat veroordelen, dan zegt de Heere Jezus het: dagelijks was ik bij u in de tempel. Dagelijks was ik bij u in de tempel. En deze man, dagelijks lag hij aan de schone poort van de tempel. Maar hij heeft de Heere Jezus niet aangeroepen. Hij heeft hem telkens aan zich laten voorbijgaan. En als ik nou, gemeente, dit element dichterbij probeer te brengen, bij u en bij jou, deze man die daar nog steeds zit, alsof er geen zaligmaker is, alsof hij de Heere Jezus en zijn genezende, zaligmakende, verlossende kracht niet nodig heeft. Zou deze man dan misschien het beeld van mij? Of van u? Of van jou kunnen zijn? Waarvan dan? Nou, van de verlammende en verblindende macht van het ongeloof, die het nog steeds kan uithouden buiten de Heer Jezus. En dat, terwijl de Heer Jezus Christus in het gewaad van zijn woord telkens langskomt. Of niet? Of niet? Gemeente, durf je te ontkennen? U, gemeente van Middelharnis, ouderen en jongeren, die trouw naar de kerk komt, ook vandaag weer. En ik zie u allemaal voor me. Durft u te ontkennen dat in de prediking van het evangelie elke zondag opnieuw, 2 keer per zondag, al jaren achtereen, en dat zeg ik tot de gevorderden van de leeftijd, al decennia, generaties lang, en ik kan het mijn gemeente zelf herinneren, al die jaren dat ik ook hier in de bank zat, dat de Heere Jezus langskwam, of niet soms. En zou het nou kunnen zijn, gemeente, dat je nog steeds daar zit met de verblinding en de verlamming van het ongeloof? Hij kwam langs en je luisterde geïnteresseerd. En misschien bij ogenblikken misschien wel geëmotioneerd. Maar ten diepste had je hem nog steeds niet nodig. Je liet hem steeds passeren. En je herkende misschien wel dat je nood had en je hield je hand wel op. Maar je klampte hem niet aan. En je kon hem zo weer langs laten gaan. En de volgende zondag opnieuw. En dat terwijl hij zijn armen uitstrekte. En dat hij het zei: kom toch herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal je rust en ik zal je genezing schenken. Ik zal precies schenken waar het nou jou en u aan ontbreekt. Maar je liet hem gewoon langsgaan. Wel, gemeente, is deze verlamde man die daar nog steeds zit, misschien in dat opzicht uw en jouw beeld? Nou, dat is het eerste. over die ellende. Noem het gemeente maar eens geen ellende. Dit is de ellende in het kwadraat. Niet alleen dat ik aangedaan ben met, nou vul dan zelf maar in. Maar dat ik hem, die de verlosser van dat alles is, ten diepste toch niet behoef. Nou, dat is het eerst. Wel nu, zo treffen Petrus en Johannes deze kreupele man aan. Als een mens buiten God en zonder God en tegen God. Die zijn eigen nood en ellendigheid ten diepste niet recht en grondig kent. Want die kan het al bedelende er nog aardig in uithouden. Maar dan, gemeente, dan gaat het scharnieren. Dan gaat er even iets gebeuren. Dan is er een initiatief. Van wie? Geliefde gemeente, van de andere kant. En dat lees ik in Handelingen 3. Petrus en Johannes gingen dus samen op naar de tempel. En dat zijn niet twee willekeurige mannen. Maar het zijn discipelen, nee, inmiddels zelfs apostelen, uitgezondenen namens de Heer Jezus. En die kreupele man, hij ziet ze. Staat er heel nadrukkelijk. In het derde vers. Welke Petrus en Johannes ziende, hij zag kennelijk iets in ze. Ziende toen ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes van ze mocht ontvangen. Opnieuw gaat zijn hand omhoog en hij zegt, een aalmoes, geef me alsjeblieft wat. Hij klampt ze aan. Hij ziet ze. Maar dat is niet het enige. Want dat woordje zien in de versen 3 en 4 is heel nadrukkelijk. En Petrus, gemeente van de andere kant, en Petrus ziende op hem, sterk op hem ziende, met Johannes zei, zie op ons. Het is gemeente als met Zacchaeus. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel, hè? Hij wilde Jezus wel zien. Ja, hij wilde Jezus wel zien. En toen Jezus langskwam, dan staat er, en Jezus zag hem. Wel gemeente, dat gebeurt hier. Dat gebeurt hier. Petrus en Johannes ziende. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes zei, zie op ons. En hij hield de ogen op hen. Nou, zou je het niet. Verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Ja, als iemand zo begint, als iemand je zo aanspreekt, dan denk je, nou, van hem of haar heb ik wat te verwachten. Gemeente, wat gebeurt hier? Nou, ik zei het al, het is een voorrecht. Ja, tuurlijk. Het is een heerlijk voorrecht als er mensen zijn die om je geven. Nou, dat heeft deze man. Hij heeft mensen die om hem geven. We lezen in het evangelie dat er ook een man is die al tientallen jaren achtereen moet zeggen, ik heb niemand. Maar deze man heeft mensen die om hem geven. Dat is een groot voorrecht. Zou het ook een taak, heel even tussendoor, zou het ook een taak voor u of jou kunnen zijn? Dat er iemand op je pad komt, waarin duidelijk blijkt, deze mens in al zijn zorg heeft een ander nodig. En die ander, dat ben ik nu. Nou ja, gemeente, de Heer Jezus heeft niet voor niets ook de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uitgesproken. Dat is nu niet de toespitsing van de preek, maar even tussendoor zou het kunnen zijn. Wel, kijk er dan niet langs heen en haalt dan niet je schouders op en zegt dan niet, ja, maar het is nu vakantietijd. Ja, het is een voorrecht als er mensen zijn die om je geven. Maar gemeente, hier is het dieper. God is het. God die door middel van Petrus en Johannes op deze mensen neerziet. Nou, dat woordje zien, op die mensen neerziet. De genadige God die zijn oog slaat op een ellendig, op een verloren mens. Gemeente, dat is eenzijdige goddelijke ontferming. Dat komt bij God vandaan. Zijn oog, ken je dat? Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden. Wel, dat gebeurt hier. Maar dan moeten we toch nog even een stap zijwaarts zetten. Want nu gaat door middel van Petrus en Johannes, nu gaat de Heer daar eerst plaats voor maken. Hij gaat de aardse verwachtingen van deze man, de aardse verwachtingen, eerst afsnijden. Hoor maar wat Petrus hem toevoegt. Zilver en goud heb ik niet. Wel, lieve man, als je daarvan verwacht, dan moeten we je teleurstellen. Aan die verwachting kunnen we niet voldoen. Nou ja, Petrus en Johannes, dat waren natuurlijk ook maar mensen. Die moesten op hun beurt ook hun hand ophouden. Ze leefden van het gegeef. Ja, straks gaan ze uit. Straks gaan ze het evangelie verkondigen. Nou, daar word je ook geen miljonair van. Nee, ze worden ook onderhouden door de gemeente van Jeruzalem. Maar daar hebben ze alle dingen gemeen. Dus, maar ze kunnen natuurlijk niet zomaar een greep in de zak doen en zeggen, nee, daar kunnen we niet. Zilver en goud hebben we niet. Zilver en goud. Gemeente, daar moet ik toch nog even bij stilstaan. Wat is dat? Heeft dat ons wat te zeggen? Zilver en goud heb ik niet. Zilver en goud, laat ik dat vanmorgen nou zo zeggen, gemeente. Zilver en goud, dat staat nou voor alles wat niet Heer Jezus is. Zullen we het nou zomaar zeggen? Zilver en goud is alles wat niet Heer Jezus is. Alles wat misschien in de ogen van de wereld groot en aanzienlijk is. De schatten van de wereld. Van de goddeloze wereld. En van de godsdienstige wereld. Nou, dat behoeven niet per se verkeerde dingen te zijn. Nee. Maar wat de mens ten diepste niet uit zijn ellende haalt. Wat je niet helpen kan. Wat uiteindelijk teleurstelt. Waarvan je misschien in het begin dacht, wel dat is het, daar red ik me het wel mee. Mijn lichaam en mijn ziel, in mijn leven en in mijn sterven, en pas dat nou zelf maar toe, gemeente. Maar je komt erachter dat het je even arm en reddeloos laat. Eén groot debakel. Iemand als Paulus, gemeente, die kwam erachter. Ja, die kwam er bij tijds achter. Ja, die kwam er bij tijds achter. Dat werd hem geleerd door de Heere Jezus. Later schrijft hij erover aan de Filippenzen. Hij schrijft, ik meende dat ik heel wat was. Ik ben besneden op de 8e dag. Ik ben het geslacht van Israël. Ik ben zelfs van de stam van Benjamin. De meest geliefde zoon van Jacob. Ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Een ijverige wetgeleerde. Ik leefde heilig en onberispelijk. Nou, als je dat kunt zeggen. Als je dat kunt zeggen, dat moet je niet weggooien. Als die rijke jongeling dat tegen de Heer Jezus zegt, dan bemint de Heer Jezus hem. Ja, dat heeft best waarde. En toch, ja, als je het allemaal op een rij zet. Wat een perfecte cv. Geweldig. Maar het is zilver en goud. Het blinkt en het schittert alle kanten op. Maar Paulus zegt, wat mij voorkwam om winst te zijn, was uiteindelijk schade en verlies. En ik zou er voor eeuwig mee omgekomen zijn. Zilver en goud. Het is alles wat niet Heer Jezus is. Maar dan. Gemeente, u mag het wel weten, ik preek ook liever over wat het wel is. Nou, daar gaat het nou over. Zilver en goud heb ik niet. Maar Petrus voegt er al snel aan toe. En gemeente, let daar eens op. Leg daar je vinger eens bij. Je mag er wat mij betreft een streepje onder zetten. Wat ik heb, dat geef ik u. Wat ik heb, dat geef ik u. Beste man, met zilver en goud blijf je nog even verlamd. En blijf je nog even verloren. Maar weet je, ik heb wat anders voor je. Wat dan? Wat ik heb, dat geef ik je. En dan, gemeente, dan gaat die naam klinken. Die naam zo heilig, groot en goed. In de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Even opletten. als Petrus de naam van zijn zender noemt, Jezus Christus, gemeente, dan voegt hij eraan toe en leest er niet aan voorbij, Jezus Christus de Nazarener. Dat is de man uit Nazareth, uit dat verachtelijke stadje, uit het Galilea der heidenen, waar de mensen in Jeruzalem op neerzien. In de naam van hem die uit Nazareth kwam. Nou, dat is ontdekkend. Dat is ontdekkend. Lieve man, hij is het op wie ze hier in Jeruzalem neerkeken. Die ook u tot nu toe steeds hebt genegeerd. Misschien wel veracht. Maar wat ik u ga geven, dat is in zijn naam. En de waarde van die naam stijgt ver uit boven zilver en goud. En dan zegt hij het. In de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op en wandel. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op. En terstond werden zijn voeten en enkels vast. Kunt u merken dat Lucas een arts was. Hij zegt het hier als het ware op een medische manier. Zijn voeten en zijn enkels werden vast. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier, jongens en meisjes? Wat gebeurt hier? Ja, zeg je, een genezing, een wonder, een opzienbarend gebeuren. Ja, zo hebben de omstanders het ook ervaren. Sensatie alom. Maar als we niet verder komen dan dat, dan hebben we het niet begrepen. Dan eindigen we niet anders dan de mensen die er getuigen van zijn. Lees eens in vers 10. Ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over wat hem geschied was. Maar ja, dat ebt na een paar dagen weg. Gemeente, wat gebeurt hier? En dan ga ik terug waar ik zojuist accent op legde. En neemt u dat vanmorgen mee. Dat is de kern, dat is de spits. Wat ik heb, dat geef ik u. Wat ik heb. Hij verwijst naar de Heere Jezus. Wat hij heeft. Ben je daar al achter gekomen? Wat hij allemaal heeft. En dan het wonder. Wat hij geeft. Niet alleen wat hij heeft. Maar wat hij geeft. En dat is het evangelie van die verachte Nazarener. Die Jezus die gij gekruisigd hebt, zal Petrus straks zeggen. En hij ontfermt zich over de mensen die hem verwerpen. Hij zoekt ze op in hun nood en dood. Die de genade die hij voorhanden heeft ook genade gaat schenken. Mild en overvloedig. Gemeente, zal ik uit gaan wijden over de naam Jezus. Doet u het zelf maar. Doet u het zelf maar. Zoek het vandaag maar eens op. Wat er allemaal over die naam Jezus gezegd kan worden. Voordat hij geboren werd, had de engel het al gezegd. Zowel tegen Jozef als tegen Maria. Ge zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk behouden. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij is de behouder van het volk. Hij is de redder uit de hemel. Jezus. Christus. Christus. Die bevoegd is. De door zijn vader gezalfde profeet en priester en koning. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Wel, in zijn naam, sta op en wandel. Dat is wat hij geeft. Dat heeft hij voorhanden. Door de kracht van zijn naam. Door de autoriteit van wie hij is. Sta op en wandel. Dat geef ik u. En Petrus. Petrus strekt zijn hand uit. Om het aan te duiden dat het helemaal van de andere kant vandaan komt. Petrus reikt hem de hand. En hij richt hem op. En zijn voeten en enkels worden vast. En hij staat op. En wandelt. Nou, zegt u. Of jij. Dat gaat vlug, zeg. Dat gaat toch even snel. Het ene ogenblik verwacht deze man het nog van zilver en goud. En het andere ogenblik ontvangt hij, en dan zeg ik het maar even heel gewichtig. Ontvangt hij De openbaring van de kracht die er is in de Heere Jezus Christus. De Nazarener. Dat gaat even vlug. Zo zou ik het wel willen. Toch? Wat moeten we daarmee? Gemeente, wat moet ik daarmee vanmorgen? Wel, dit. Daar ga ik niet over. Gaat u niet over. Laat ik dan maar aanhalen wat de Heere Jezus daarover gezegd heeft. In zijn gesprek met Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil. Ge hoort zijn geluid. En ge weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Het werk van Christus. Hij die tot Lazarus zegt, Lazarus, kom uit. En hij komt uit. Hij die ervoor zorgt. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die horen, die zullen leven. Maar hoe kan het? Nou, gemeente, dat gaat Petrus later verklaren, vers 16. Lees maar met hem. Hoe komt het? Vers 16. Door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt. Wat gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Het geloof dat door hem is. Gemeente, beseft u, het wonder dat hier gebeurt. Natuurlijk, dat deze man die al jaren achtereen, meer dan 40 jaar, niet kan lopen en die daar op zijn voeten gaat staan. Maar het echte wonder is dit. Dat God in zijn ontferming aan deze man het geloof geeft. Het geloof dat door hem is. Het wonder dat de Heer Jezus in zijn gesprek met Nicodemus noemt het wonder van de wedergeboorte. Zonder ons in ons. God schenkt het. Soeverein, genadig en ontfermend. De Heer Jezus geeft hem het geloof. Welgemeente, dan houdt alle redenering op. God almachtig komt deze verlamde man te hulp en richt hem op uit zijn verlorenheid. Door middel van de handen van de apostel Petrus. Het is Christus zelf die door zijn genade hem het geloof geeft. Wat ik heb, dat geef ik u. Gemeente, voor mij en voor u. Voor jou de vraag. Ken je zo de kracht van zijn machtswoord? En wanneer het ons vanmorgen gepredikt wordt, gemeente, dan mag ik met name daarop wijzen. Als u er misschien aan moet wanhopen. En je er iets van herkent. En dat is weer een heel andere geschiedenis. Van die vader, van die maanzieke jongen. Tot wie de Heer Jezus het ook zegt. Als je gelooft, man, dan zal het gebeuren. O God, geloof. Dat kan ik zomaar niet putten uit mijn eigen voorraad. En hoe zal het moeten? En dan die man. U kent het wel. Dat hij zegt, Heere, ik geloof. Kom mij in mijn ongelovigheid te hulp. En dat is dan vanmorgen de boodschap. Dat is de spits. Want met het oog waarop staat deze geschiedenis in de Bijbel, voor wie? Nou, laat ik dan vanmorgen zeggen. Voor u en voor jou. Als je erover in zit. Echt erover in zit. God, gemeente. God verandert mensen. Echt. Anders zou hij het toch niet meer laten preken? Het geldt ook in 2022. Opdat we het zouden weten. Dat er één naam is onder de hemel. Waardoor ik moet zalig worden. En waardoor hij ook daadwerkelijk zalig maakt. En dan gaat hij lopen. Deze man. Dan gaat hij lopen en wandelen. En de mensen om hem heen zeggen. Is dit die kreupele man? Moet je zien? Die man gaat lopen. Jongens en meisjes, wat zouden jullie doen? Moet je voorstellen. Dat het jou gebeurt. Dit. Wat zou je dan doen? Nou zeg je, ik zou gelijk naar huis gaan. Ik zou het aan mijn vrouw vertellen. Dan sta ik voor de deur en ik druk op de bel en ze doet open. En ik, kijk, hier ben ik. Zal ik eens vertellen wat er gebeurd is? Of een ander zegt, ik ga naar mijn vrienden toe om ze te laten delen in de verwondering. Maar deze man, vers 8. En hij opspringende stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende en springende en lovende God. Wat blijkt hieruit? Wat hieruit blijkt? Dat het echt is. Gemeente, dat het Gods werk is. Dat het waar werk is. Want daar ligt zijn hart. En gemeente, dat is ook een kenmerk. Dat is nog zo'n spits van de preek die ik met u mee wil geven. Dat is een toetssteen. Waar de Heere werkt, gemeente, werkt hij op zichzelf aan. Leg daar nou je eigen leven eens langs. Waar de Heere werkt, werkt hij op zichzelf aan. Het gaat God om God. Wel, hier ontvangt de Heere wat hij hem gegeven heeft. De Heere ontvangt het terug. Wat ik heb, dat geef ik u. Nou, gemeente, dat zegt deze man nu ook. Wat ik heb, dat geef ik u. Hoe branden mijn genegen? Ja, dat blijkt. Hij gaat in de tempel. Hij houdt Petrus en Johannes vast. Hij klampt zich vast aan Petrus en Johannes. En hij gaat achter ze aan. Want ze waren toch onderweg naar de tempel. Wel, daar gaan ze naartoe. En hij ook. Hoe branden mijn genegen heen om zeren voor of in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. En straks gaan we het zingen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. Om daar met lof uw grote naam te danken. En zo loopt hij. Zo loopt hij te danken en te huppelen. Je ziet het aan hem. Je ziet het aan hem. Hij is verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Het mag niet verborgen blijven. Het mag niet verborgen blijven. Hij is vervuld met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Vanwege de weldaden van de Heere. En dat aan mij. Herken je dat? Heere, aan mij. En dat is nou het grootste wonder. Ik heb u jarenlang veracht, o Heere. Ik heb het uitgeleefd en ook ingeleefd dat ik u niet behoefde. En nu bent u zelf gekomen. En nu hebt u het gedaan, Heren. Nou, dan wil je wel naar het reukoffer toe. Jazeker. En dan wordt dat reukoffer, dat wordt een dankoffer. En wanneer hij zijn dank brengt. Nou, ik zei het eigenlijk al. Dat is al zijn belijdenis. Ja, misschien wel dit. Heren, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Want wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden? Wat zal ik daar nu tegenover zetten? Om een verbroken hart en een verslagen geest, maar er wel zulk een die overlopen van lof en dank voor de Heer. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Wat zien we in deze man? Nou, gemeente, het leven der dankbaarheid. Het leven der dankbaarheid. En, ja, dat weten we. Weet u? Wat ziet God in deze man? Wat ziet de Heere zelf in deze man? Gemeente, zijn eigen werk. En we horen het, ik bedoel het met eerbied, we horen het de Heere als het ware in de hemel tot zijn geliefde zoon aan zijn rechterhand zeggen. Dat zijn ze nu. Dat zijn ze nu. Dat volk heb ik mij geformeerd. En ze zullen mijn lof vertellen. God eer. Maar hij ziet het terug in de zijnen. Dit volk heb ik mij geformeerd. En met dit doel heb ik het geformeerd, gemeente. Want de Heere wil zijn mens terug. De Heere wil zijn mens terug. En daar zorgt hij zelf voor. Amen. zullen de Heere danken en bidden. Heere, we waren er ook in het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Als we althans meekonden in het wonder. In het wonder dat aan deze man gebeurde. Niet door zijn eigen prestatie. Ook zijn roepen om een aalmoes, Heere, was geen bijdrage tot het wonder dat geschiedde. Het kwam alleen bij u vandaan. Het geloof dat u hem gaf. Het geloof dat uit God is. Heere, mogen we eerbiedig vragen of u uit de voorraad van wat bij u voorhanden is, wat ik heb, zoals de apostel het zei, dat u uit de voorraad van wat bij u voorhanden is, uw genadegaven en uw soevereine giften nog schenken, Heere. Is het niet de Heilige Geest die de sleutel van de voorraadkamer van Christus heeft? Alles wat hij verworven heeft, Heere, wat ons ontbreekt en wat we behoeven tot behoud en zaligheid van lichaam en ziel, in leven en in sterven voor tijd en eeuwigheid, dat uw Heilige Geest het uit Christus neemt en het ons verkondigt, Heere. Ja, hij doet het door de verkondiging. Wanneer de verkondiging van uw woord vanmorgen geschiet, gaat resoneren in ons binnenste, weerklank ontvangt en antwoord ontvangt. Heere, doe het genadig. Wilt u ook het werk wat u deed, wat u genadig schonk, zelf versterken, Heere? Want uw kinderen kunnen er weer zo ver vandaan leven, alsof het nooit gebeurd is. En ze zakken opnieuw door hun benen heen. En ze moeten opnieuw hun handen opheffen. En ze hebben het niet. En ze weten het niet. En ze kunnen het niet. Totdat u, Heere, opnieuw komt. En datzelfde werk, de voortzetting ervan, genadig openbaart. Ach, wat zijn we armoedzaaiers. Wat zijn we bankroetiers, Heere. En dan is nog genadig, want dan wilt u ons alles ontnemen wat in de weg staat aan zilver en goud en wat al niet. Maar zo wilt u de lege vaten vullen. En zo wilt u het waarmaken. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al mijn nooddruft. En dat in heerlijkheid. Door Christus Jezus. En als we, Heer, als het u belieft, vanavond het vervolg van deze geschiedenis mogen vernemen. Met nieuwe verrassingen. Dan bidden we, Heere, wilt u zelf ons hart ervoor openen. En geef ook dat we er zijn. Wees met ons. Heb dank voor wat u schonk. Vergeef genadig wat van ons was. En zie ons in uw gunst en ontferming aan. Om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen op Psalm 41. Psalm 41, de versen 6 en 7. Thank you. Verhef gemeente uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.